Goedemorgen, hier in de zaal en ook thuis. Gisteren hebben we kerst achter ons gelaten en vandaag is het alweer de laatste zondag van 2020. Zo aan het eind van 2020 en op de drempel van 2021 wil ik jullie deelgenoot maken van wat gedachten. Gedachten over een jaar wat voorbij is, maar ook gedachten aan de hand van gedeeltes uit Gods woord. Een Duitse filosoof heeft eens gezegd: het verleden is een gelegenheidsruimte. Hij bedoelde daarmee: we kunnen ons verleden vormgeven. We onthouden selectief. We besluiten om het ene te onthouden en het andere niet. En wat we onthouden bepaalt niet alleen ons beeld van het verleden, maar speelt ook een cruciale rol bij vandaag, wat we meemaken. Maar bepaalt ook de manier waarop we naar de toekomst kijken. Als ik met wie dan ook van jullie in gesprek ga, en we hebben het over het afgelopen jaar, natuurlijk, de corona komt naar voren, maar jij zal andere beelden hebben en andere dingen hebben onthouden dan ik heb onthouden. Dat geeft ons natuurlijk gesprekstof. En dat is mooi, want gesprekken verbinden mensen. Als het verleden een gelegenheidsruimte is, kan je ook dingen moedwillig vergeten of negeren. Je stopt iets weg. Dat kan voor jou persoonlijk zijn, daar kom ik straks nog even op terug. Maar ook in de wereldgeschiedenis kunnen landen daar creatief mee omgaan. Ik herinner je aan de volkerenmoord op de Armeniërs uit 1915. In de Turkse geschiedenisboekjes zal je daar niks over vinden. De Bijbel daarentegen laat alle fouten zien die volken en mensen hebben gemaakt. De mooie dingen, maar ook de dingen die niet zo mooi zijn. Een getrouw beeld van de geschiedenis, geïnspireerd door God. Daar is een voorbeeld van, de ballingschap. De ballingschap van het volk Israël. Gerard Elbers begon zijn toespraak 2 weken geleden hierover. Psalm 137. Aan Babel stromen zaten wij. Gods volk, in het kort gezegd, deed dingen, vereerde God niet, vereerde andere goden, deden dingen niet die God had voorgeschreven. Het volk werd weggevoerd. Waarom is de Bijbel zo expliciet in het getrouw opschrijven van de goede en de mooie dingen en de minder mooie dingen die ook gebeuren bij mensen en volken? Ik denk dat daar een paar redenen voor zijn. Ik weet zeker dat het is om Gods genade te laten zien. Om Gods trouw te laten zien. Om te laten zien dat God vergeeft. Het volk van Israël kon terugkomen bij God. Zoals ook wij altijd bij God kunnen terugkomen. Als we een fout maken of als we een zonde begaan. God is trouw. Wij kunnen terug naar Hem. Is een jaarwisseling belangrijk om bij stil te staan of gaat alles gewoon door? Wel, de antwoorden zijn ja en ja. In gedachten gedenkstenen plaatsen. Net zoals de priesters in het echt deden toen het volk van Israël het beloofde land inging door de Jordaan. Zij kregen opdracht om gedenkstenen te plaatsen. En waarom? Vertel het aan je kinderen en aan je kindskinderen. God liet het water van de Jordaan toen stilstaan, zodat het volk kon doortrekken naar een nieuwe toekomst. Vertel van de grote daden van God. En dat was de opdracht. Ik noemde een nieuwe toekomst. Wij hebben een nieuw jaar voor ons. En zoals de Israëlieten toen benieuwd waren wat het nieuwe land, wat hun toekomst daar zou brengen, zijn wij ook wel benieuwd wat brengt ons het nieuwe jaar. En we mogen ook uitkijken wat God ons in dat nieuwe jaar gaat geven. Natuurlijk, we kijken terug op een coronajaar. Het is al zo vaak genoemd, maar er is meer gebeurd. Mooie dingen. We zagen het ook in het filmpje. Kindertjes geboren. Mooi, in een gezin. Een genezing. een huwelijk. Iets anders waarvoor je in gedachten een gedenksteen zou willen oprichten. Realiteit is dat er ook minder mooie dingen zijn gebeurd. Je bent misschien je geliefde verloren. Er is ziekte in je gezin gekomen, op wat voor manier dan ook. Binnen de bron mochten we met elkaar meeleven. Ondanks het feit dat we van elkaar, elkaar minder zagen, dat we soms afstand moesten nemen, mochten we toch meeleven met de dingen die in gezinnen gebeuren. En dat is gezin zijn met elkaar. Er zijn veel kaartjes gestuurd, er zijn veel telefonisch of op andere manieren contacten geweest. En dat is mooi. Ik wil met jullie naar een paar mensen uit de Bijbel kijken. Zij kregen ineens een andere toekomst, een stap in een nieuw leven. En dat wil ik eigenlijk relateren aan onze stap in 2021. Wat staat ons te wachten? We weten het niet, God weet het. Hoe kijken we tegenaan als God ineens iets in ons leven wil gaan doen? Als we uit onze comfortzone worden gehaald, als iets ons overkomt. Zijn we vol vertrouwen of zijn we bang? Staan we open voor verandering of geven we geen ruimte aan verandering? En geven we daardoor ook geen ruimte aan wat God met ons leven wil? Ik wil met jullie een gedeelte lezen uit Genesis 12 vers 1. Het gaat over Abraham. De Heere nu zei tegen Abraham, gaat uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heer tot hem gesproken had. Misschien had Abraham, en dat vul ik voor mezelf in, een gewone dag, een gewone werkdag, met zijn beesten bezig zijn, zijn slaven opdracht geven om dingen te doen. En dan komt God ineens bij hem. Hij heeft een opdracht. En dat is een ingrijpende opdracht voor Abraham. Hij moest het land waar hij woonde verlaten. Hij moest zijn tenten oprollen. Hij moest alle beesten bij elkaar brengen, al zijn slaven bij elkaar brengen. En hij moest gaan. Dan zou je zeggen, ja, hij kreeg allerlei toezeggingen van God. Ik zal u zegenen, u zult tot een zegen zijn. Maar ik denk dat de crux hierin zit dat Abraham het wel eerst moest doen. Hij moest die eerste stap zetten. Als we verder lezen in deze geschiedenis van Abraham, in datzelfde hoofdstuk, dan komen we een gedeelte tegen waar ik het in het begin over had. Wat we nu gelezen hebben is heel mooi. Abraham krijgt een opdracht en hij gaat. Toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had. Er was geen discussie, hij ging. Als we iets verder lezen, dan is hij op weg. En dan is hij in het zuiderland. En dan merkt hij dat daar hongersnood is. En dan lezen we dat Abraham besluit om naar Egypte te trekken. We lezen niet dat Abraham daar opdracht van God voor krijgt. We lezen niet dat God hem, dat hij tot God vraagt, wat moet ik nu met in deze hongersnood? Hij gaat naar Egypte. En dan zou ik dat eigenlijk zo willen benoemen. Hij zoekt figuurlijk en ook letterlijk een grens op. Egypte in het Oude Testament is een beeld van de wereld. En als wij grensgebieden opzoeken, lopen we het risico dat het niet goed met ons gaat. Dan lopen we het risico dat wij God uit het oog verliezen. We lezen iets verder in vers 11. En het gebeurde toen hij op het punt stond Egypte binnen te gaan, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei, zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen, dat is zijn vrouw. Dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. Zeg toch dat je mijn zuster bent. Abraham keek op dat moment op de omstandigheden en hij vergat die belofte van trouw die hij had gekregen. Het was een snelle beslissing uit zelfbehoud. Het bijzondere in deze geschiedenis is dat we verder lezen en dan zien we dat God Farao slaat met zware plagen vanwege Sarai. En Farao ondervindt dat dit komt door een leugen van Abraham. God had een belofte gedaan aan Abraham en Abraham wist dat. En dan moet Abraham opbreken. Farao stuurt hem weg. Hij moet weer zijn tenten oprollen, weer zijn beesten, zijn mensen bij elkaar roepen. En dan weggaan. Maar nu vanuit een heel andere optiek. Als ik hier naar kijk en ik denk aan Abraham, dat hij wegging, zal er aan de ene kant in zijn hart spijt zijn. Dit had ik anders moeten doen. Maar ik denk dat hier ook Abraham uit leert. En dat is hetgeen wat ik gewoon bij jullie wil neerleggen, waaruit wij ook kunnen leren. Dat God trouw is. Hij heeft een grote God achter zich staan. Hij heeft zijn leven behouden en hij gaat vertrekken. Hij heeft ervan geleerd. Maar God is met hem en hij gaat opnieuw op pad. Voor Abraham is dat, denk ik, de gedachte geweest die hij kreeg van Gods genade, Gods trouw, maar ook God vergeeft. Natuurlijk moeten we Abraham niet veroordelen. Kijken naar ons eigen leven. Misschien stel ik vast, misschien stel jij vast dat wij ook een misstap in het afgelopen jaar hebben gedaan. Of een zonde hebben gedaan. God was dan ook trouw. En wij mochten ook bij God terugkomen. En God geeft ons een nieuwe kans. En dat geldt ook voor het jaar wat voor ons ligt. De bemoediging vanuit Abraham heb ik gegeven. Maar ik wil je ook aansporen om deze geschiedenis nog eens voor jezelf, misschien in de komende week, je hebt een paar dagen vrij, gewoon eens helemaal door te lezen. Dan zie je hoe Abraham steeds meer bij God gaat leven en met God gaat leven en zo zijn weg gaat. Het was een bijzondere man. In het begin had ik het over de ballingschap van het volk. En dan komen we 1300 jaar dichterbij. En dan wil ik jullie een andere man voorstellen die ook iets heeft meegemaakt. En dat was Nehemia. Nehemia is met het volk ver van Israël weggevoerd. En hij heeft een bijzondere baan gekregen. Hij is schenker aan het hof van de Perzische vorst. En dat is niet zomaar iets. Tussen een schenker en een vorst bestond er een goede relatie. De vorst wist wie hij aanstelde om hem ook te beschermen. Deze vorst kreeg allerlei drank en die schenker moest ervoor zorgen dat het veilig was voor deze koning of vorst wat het geweest is om het te drinken. Een bijzondere band tussen deze twee. Nehemia heeft deze baan en hij gaat ook vooruit en dan krijgt hij, en dat lezen we in Nehemia 1 vers 3, dan krijgt hij een mededeling van een broer van hem. Een brief. De overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en de poorten zijn met vuur verbrand. Dat is niet niks. Na die boodschap bidt hij ook tot God. En we lezen dat hij vast en dat hij ook rouw bedrijft. Zo erg komt dat bij Nehemia binnen. Hij vertelt naar God wat hij op zijn hart heeft en waarom hij zo bedroefd is. En daarna lezen we, pakt hij zijn werk weer op en dan is hij bij die koning. En het valt de koning op dat hij bedrukt of bedroefd is. En dan zegt de koning, wat is er? Wat kan ik eraan doen? Aan jouw situatie. Dan lezen we in hoofdstuk 2 vers 4, een heel mooi vers. Toen bad ik tot de koning van de hemel en ik zei tegen de koning. In één zin. Wij noemen dat een schietgebedje. Een prachtig voorbeeld uit het dagelijks leven voor ons. God betrekken en handelen. De koning gaat hierop in. Wat kan ik voor je doen? Toen ik dit voorbeeld zo voor me haalde, herinnerde ik me ook een voorbeeld vanuit mijn eigen leven. Een jaar of 10 geleden was ik met Gerard Elbers in Macedonië op bezoek bij Arnoud. Corné was nog niet in zicht. En wij waren daar 5 dagen en wij zaten op een terras. Wij hadden gegeten en we willen afrekenen. En ik pak mijn jasje van mijn stoelleuning en ik wil het aantrekken. En ik voel dat mijn portefeuille weg is. Met mijn paspoort, mijn bankpasjes, met geld. Dus ik zeg tegen Gerard en Arnoud, mijn portefeuille is weg, we moeten gelijk naar de receptie. Arnoud zegt, wacht. Hij zegt, we gaan eerst bidden. We stonden tussen de tafeltjes waar mensen zaten te eten. En Arnoud stuurt een kort gebed op naar God. En we gaan naar de receptie. Arnoud, bedankt nog. Het was een mooi voorbeeld. En ik heb dat altijd onthouden. God betrekken waar je soms zelf gelijk in de mode schiet van, ik moet iets gaan doen. Overigens, mijn portefeuille is gevonden zonder geld. Je leest dat de koning medewerking verleent. En Nehemia kan naar Jeruzalem om de muur en de poorten weer op te bouwen. Het ging ook niet allemaal even makkelijk, maar het gebed van Nehemia was verhoord. Toen bad ik tot God van de hemel en zei tegen de koning. Wat is het verschil met de geschiedenis van Abraham? God komt bij Abraham en geeft hem een opdracht. En Abraham gaat in vertrouwen. Nehemia krijgt een verdrietige boodschap van zijn broer. Hij trekt het zich aan en hij neemt initiatief. 2021. Neem jij initiatief? Neem ik initiatief? Als ik iets hoor of als er iets bij mij komt? Als er iets duidelijk van God op mijn weg wordt gelegd, hoe ga ik daarmee om? Ik wens jullie, maar ook mezelf, daar wijsheid in, om daar goed mee om te gaan. Misschien mag deze geschiedenis ook van Nehemia een aanleiding zijn om na te denken hoe God er ook tegenaan kijkt. Beste, vul je eigen naam in. Ik breng iets op je weg en jij mag beslissen wat je ermee doet. Het staat ons vrij om te kiezen, ja of nee. God heeft ons geschapen om te kunnen kiezen. We zijn geen robots met voorgeprogrammeerde antwoorden. En ook in een nieuw jaar zullen we heel veel keuzes moeten maken. Kleine en grote keuzes. Het belangrijkste is dat je gekozen hebt voor Jezus Christus als jouw verlosser. En als je dat nog niet gedaan hebt, dan wil ik je aanmoedigen om te erkennen dat Hij ook voor jouw zonde op het kruis is gestorven. Dat Hij voor jou, jouw zonde en jouw fouten heeft gedragen. Laat je dopen en volg hem. En wacht niet tot 2021, maar doe het vandaag of morgen. Een belangrijke keuze. Ik heb 2 mannen zo als voorbeeld genomen. En ik moest ook denken aan een vrouw die ook een belangrijke keuze heeft gemaakt. En dat was Jochebed. Het was de moeder van Mozes. Zij krijgt een prachtige zoon van God. Maar ze krijgt dat in een tijd dat er soldaten van de farao rondgaan die alle pasgeboren jongetjes moeten doden, omdat die farao bang is dat het volk van God te groot wordt. En Jochebed die wil dat niet en die neemt initiatief. Zij neemt een mandje, ze maakt het water dicht en ze zet haar zoontje in de Nijl. En we kennen het verhaal. Mozes wordt gevonden door de dochter van de farao. Deze vrouw, Jochebed, had nooit gedacht dat dat initiatief van haar zo'n impact zou hebben op de geschiedenis van het volk van Israël. 79 jaar later gebruikt God Mozes om het volk uit Egypte te laten vertrekken. En ik heb over die tijdslijn nagedacht. Ik denk niet dat Jochebed dat heeft meegemaakt. Maar door haar initiatief later is er iets moois gebeurd met het volk. Onder andere door haar initiatief. Overigens, de dochter van de farao nam ook een belangrijke beslissing, want tegen de wil van haar vader in nam ze een kind vanuit het volk van Israël onder haar hoede. Dat mocht niet. Natuurlijk zijn er nog meer mooie voorbeelden van vrouwen, van zusters uit de Bijbel. Esther, Deborah, Natuurlijk, Maria, de laatste dagen hebben we zoveel teksten vanuit de gelezen die over de geboorte van de Heer Jezus gaan, maar ook over de aankondiging. De engel komt bij Maria en ze stelt vragen aan de engel, maar aan het eind zegt ze, laat mij gebeuren zoals uw woord het zegt. Zij stelt zich beschikbaar. 2021. Lieve zuster, jong of oud, of daartussenin, jouw initiatief kan verschil maken en God kan dat gebruiken. Ik wens je daar ook wijsheid bij. Ik heb zo een paar voorbeelden genoemd van mensen uit de Bijbel. En als ik daar zo over nadacht, dan wil ik ook terugkomen op het begin van mijn toespraak. Je hebt mogelijkheden om dingen weg te laten, die gelegenheidsruimte, weet je wel? Dingen weglaten, wel onthouden of niet onthouden. En als ik dat vertaal naar jou of mijn leven, laat niets weg uit je geschiedenis. Erken naar God dat je fouten hebt gemaakt. Als soms iets diep zit, zonder dat het een fout is, maar wel een verkeerde herinnering ergens aan, doe er iets mee. Spreek erover. In Efeze 5, vers 8 staat ook een tekst die daar betrekking op heeft. Want nu bent u licht in de Heer. Wandel als kinderen van het licht, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Bekijk in Gods licht wat er gebeurd is. Dan ga je een nieuw jaar in met het bewijs van Gods genade en kan je er ook van getuigen. Persoonlijk en met God. Laat niks weg, dan doe je recht aan jezelf en bouw je aan je toekomst. Ik las in dat verband een hele mooie uitspraak van de week. Elk moment in de tijd is een poort waar de Messias doorheen kan komen. Nog even terug naar die voorbeelden die ik heb genoemd. Ik kan me voorstellen dat je denkt van, dat zijn wel hele grote stappen die deze mannen deden. Ik zou niet willen dat je weggaat met het gevoel, dat is ver bij mij vandaan, dat wil ik niet, dat kan ik niet. Ik sta er wel voor open dat er iets gebeurt in mijn leven. De Heer Jezus heeft een gelijkenis verteld. En die staat opgeschreven in Lucas 16 over de onrechtvaardige rentmeester. En een van de conclusies in die gelijkenis is, wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. Dit gaat even niet over Gods trouw, maar het gaat over onze trouw. En met het minste wordt niet bedoeld dat iets minder waardig is. Het wordt bedoeld als iets wat niet groot is. Maar als jij volhoudt in goede dingen die niemand weet, misschien een kaartje sturen, in stilte iemand helpen, God zegent dat. En misschien ben je op pad naar iets groters. In getrouwheid je werk doen, een dienst uitvoeren, iemand verzorgen of nalopen. Ook dat hebben we in de afgelopen periode ook gezien van broeders en zusters. Met elkaar ook contact houden, kaartjes sturen. Het is gewoon belangrijk om dat contact te onderhouden. Ik heb in de afgelopen periode regelmatig nagedacht. Wij, de bron, we zijn een gemeenschap van heiligen of vergadering van gelovigen. Waaruit blijkt dat eigenlijk? Ik heb daar ook bij nagedacht dat er landen zijn waar geen godsdienstvrijheid is, waar mensen altijd zo leven, waar ze in het donker elkaar soms moeten ontmoeten, waar ze niet bij elkaar kunnen komen. Dat geeft mij ook een beeld en een gedachte over deze mensen en gaf mij meer voorstellingsvermogen wat zij meemaken. Maar ook in het afgelopen jaar zijn we een vergadering, zijn we een groep van heiligen gebleven. Gelukkig, ondanks het feit dat we elkaar minder hebben gezien, horen we bij elkaar. En mogen we ervan getuigen dat God met ons is geweest en mogen we ervan getuigen dat God met ons gaat in het jaar wat volgt. Een gemeenschap waarvan Jezus het hoofd is. Er is meer dan hetgeen wat ik heb genoemd. Er is een extra dimensie. En dat is dat wij een grote God hebben en een prachtige toekomst. Johannes heeft in zijn evangelie het gebed van de zoon met de vader laten opgeschreven. En ik haal daar een tekst uit. Jezus zegt, opdat ze allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat zij ook in ons één zullen zijn. Onze mooie toekomst is eigenlijk al begonnen. En nog eens, wij hebben een machtige God die met ons meegaat. We getuigen daarvan van de dingen die wij in Gods woord lezen. Van mensen die met God zijn opgetrokken. Waar steeds uit blijkt, wij hebben een getrouwe en een grote God. En dat is die extra dimensie die eigenlijk boven alles hangt. We mogen hem eren in ons leven. We mogen steeds meer vanuit Gods perspectief ook kijken naar ons eigen leven. En ik denk dat dan bepaalde dingen minder belangrijk worden en andere meer belangrijk. Onze scope verschuift. En we mogen dat ook uitstralen. Isa las een tekst uit Filippenzen. En ik dacht toen ze begon te lezen, misschien neemt ze heel de tekst die ik ook had opgeschreven. Maar het was niet zo. Ik wil met jullie een tekst lezen uit Filippenzen 4, maar vanaf vers 8. En daar zegt Paulus tegen de Filippiërs, houd je bezig met alles wat waar is, alles wat respect verdient, alles wat goed is en zuiver, alles wat het waard is om van te houden en alles wat eer verdient. Dat betekent in het kort, doe wat goed is en waarvoor je respect krijgt. Houd je aan alles wat ik jullie geleerd heb en wat ik aan jullie heb laten zien, dan zal Gods vrede, zal God zijn vrede aan jullie geven. Ik wens jullie een gezegend en goed 2021 toe en ga met God.